Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Winit.
Eens in de zoveel tijd komt er een verhaal mijn mailbox binnenglijden waarvan ik denk, wauw, dit moeten mijn luisteraars horen. Zo kreeg ik een mail van een 59-jarige Sylvie, die als een godin in Frankrijk leeft met haar, ja, met haar harem jonge mannen. Luister maar.
Ik voelde heel duidelijk aan met mijn voelsprieten wie mij het meeste nodig had. En wie er misschien iets zich onzekerder voelde. En dan had ik gewoon twee kleuren badjassen. En ik trok er dan één aan. Zoals ik dacht van nou, die heeft meer behoefte aan mij. We hadden een grote woning. We sliepen ook, beneden was ook een slaapkamer.
Oh, dus hij bleef ook gewoon bij jullie slapen?
Sfinters was hij bij ons in huis.
Eerst even dit. Team Over de Liefde is super blij met jou als trouwe luisteraar. Ben je nou ook blij met ons? Abonneer je dan op deze podcast. Oh, en heb jij een bijzonder liefdesverhaal dat je met ons wilt delen? Laat het mij dan weten. Stuur een mail naar debbie@ad.nl of laat een DM achter op mijn Instagram, @debbiegerrit. Sylvie, welkom. Jij mailde mij deze zomer met de zin: ik ben een vrouw van 59 en leid een bijzonder leven. Want je bent 5 jaar geleden gescheiden, alles achter je gelaten, bent naar Frankrijk vertrokken. En je schreef, ik heb 3 jaar de tijd genomen om op adem te komen. Maar sinds vorig jaar sta ik weer aan. Met twee met dik gedrukte hoofdletters, kapitalen aan. En hoe? Want je hebt flinke sloten jonge mannen om je heen verzameld. Daar wil ik straks alles over horen. Maar eerst, waarom heb je mij die mail gestuurd?
Er was natuurlijk een oproep in het stukje van het AD waarin jij om een bijzondere ervaring vroeg. En ik voelde me daartoe aangesproken, want ik ben natuurlijk iemand die een beetje buiten de lijntjes kleurt. Niet alleen vanwege mijn leeftijd, maar ook vanwege mijn levensstijl. Mm-hmm. Ik heb wel dingen, het roer om durven gooien en daar heb je wel wat moed voor nodig. En ook het stukje stigma wat nog drukt op het vrouwen zijn die ouder zijn en die je nog daten. En zeker met jongere mannen. Mm-hmm. Dat is maatschappelijk toch nog niet zo geaccepteerd als dat ik het graag zou willen zien.
Nee, want wat voor reacties krijg jij dan?
Er zijn bijvoorbeeld mensen die meteen denken dat je een nymphomane bent.
Oh ja.
Terwijl in mijn optie, waarom kunnen mannen daar wel mee wegkomen en vrouwen niet? Hè? Dus... ik ben natuurlijk een sterke persoonlijkheid en ik sta heel dicht bij mezelf. En dat voelt vaak voor vrouwen als een bedreiging. Mm-hmm. Dus
jij krijgt meer van vrouwen opmerkingen dan van mannen?
Ja, ik herken me ook altijd wel heel sterk in de verhalen van Suzanne Smit. Mm-hmm. Dus volgens mij ben ik ooit een heks geweest.
Oh ja, ja, zij schrijft over heksen.
Ja, sterke vrouwen die mondig zijn, zijn nog steeds ook van mannen hoor, want... Dat merk ik ook wel. Ik kom heel duidelijk over. En dat is voor sommige mensen meteen al een bedreiging. Zeker als ze zichzelf een beetje onzeker voelen.
Ja. En was dat vroeger anders toen jij jonger was? Kreeg jij toen dezelfde opmerkingen? Of is dat veranderd?
Eigenlijk altijd zo geweest. Maar dat zit een beetje in mijn human design profiel. Ja.
Dus je bent gewoon een sterke vrouw. Dat vinden mensen lastig. Maar nu naarmate je ouder wordt en seksueel heel uitgesproken bent. En daar heel open over bent. Krijg je daar... nu meer reacties op dan vroeger?
Ja, het is nu wat makkelijker, omdat ik natuurlijk zelf ook gewoon meer durf te zeggen. Je staat dicht, als je ouder wordt, sta je nou, kom je dichter bij jezelf te staan.
Mm-hmm. Leuk is dat, hè, ouder worden.
Dat maakt, ja, dat is super. Dat is echt, kan het iedereen aanraden. Maar bijvoorbeeld op schoolplein vroeger, hè, dan waren de moeders die met de kinderen, die kwamen nooit mijn kant op. Ik moest altijd het initiatief nemen. Dus ik straal of een bepaalde arrogantie uit.
Maar je bent ook een hele mooie vrouw. Dat zien de luisteraars niet. Maar dat kan ik wel zien.
Nou, dankjewel.
Ik bedoel, ja, ik kreeg een foto van jou binnen. En dacht ik, nou oké, dus zo wil ik er ook wel uitzien als ik 59 ben.
Ja, geen stress en goed naar jezelf luisteren.
Ja, geen stress, hè, dat is wel een goede.
Ja, en veel zelfliefde, dat helpt.
Ja.
En dat moet je leren.
Sorry, dat?
Dat moet je leren.
Dat moet je leren, ja, zeker. Want jij hebt... hiervoor, zeg maar voor jouw datingperiode waar we het zo meteen over gaan hebben, had jij een polyamoreuze relatie met je ex-man.
Met twee mannen.
Met twee mannen. Nou, Dat moet je me echt even uitleggen.
Nou, ik denk hoe dat werkt dit? Ik was rond de 10 jaar getrouwd met mijn Fransman. En die was altijd heel ruimdenkend. Ik heb hem een keer bij een programma erbij gehaald. Het was geloof ik een Discovery-programma. Dat ging over polyamorie. En toen heb ik hem erbij gehaald. Ik zei, dit gaat over jou. En toen was er nog eigenlijk helemaal niet geen sprake van een polyamoreuze relatie. Maar hij was zo ruimhartig in het delen van zijn vrouw. Hij vond het ook leuk als ik flirtte met andere mannen. Of hij duwde me altijd zo van de dansvloer op. Van ga dansen met die of met die. Dus hij was totaal niet jaloers. Mm-hmm. En toen ben ik voor het eerst met mezelf op vakantie gegaan naar Turkije. Mm-hmm. En hij stopte een paar condooms in mijn tas. Zo van, nou ja, mocht het gebeuren, weet je wat.
Echt?
Ja, die vrijheid kreeg ik van hem. En ik was daar helemaal niet op uit.
Maar zonder dat jullie daarover hebben gehad?
Ja, feitelijk wel. Dus ik wist wel dat hij heel ruimdenkend was. Mm-hmm. Maar we hadden gewoon een monogame relatie. Dus ik was gewoon verbaasd. En ik had ook zoiets van, ja, maar dat is de bedoeling niet. Dat gaat ook niet gebeuren.
Nee, want had je daar dan zin in überhaupt?
Nee, ik ging echt puur op vakantie met mezelf om te ervaren hoe dat was. He, voor een vrouw alleen, voor het eerst met jezelf op vakantie. Het is altijd heel veilig om dat met anderen te doen.
Ja, nee, het is, ik ken het, ik doe het ook. Ik vind het dat is echt een uitdaging. Dus ik kan het iedereen aanraden. Doe het eens een keertje. Ja.
Het is iedere keer jezelf een beetje verder uitdagen in iets meer durven. En in dit geval Turkije. En ik liep op de laatste avond voorbij een restaurantje wat een heel leuk kastje buiten had staan. Het leek wel zo'n nachtkastje, weet je wel, met kaarsjes erop en een visitekaartje. Maar niet zo'n schreeuwende garçon weet je wel. Dus ik liep 10 meter verder en ik werd als het ware teruggetrokken door, ja, wie zal het zeggen, universum. En ik liep daar terug en ik ging dat restaurant binnen. En wie zat daar? Die Turkse man waar ik meteen dit mee had.
Oké.
En ja, de volgende morgen, we zijn samen geweest. Ik moest de volgende dag weer terug, maar ik vertelde hem direct, ik ga dit thuis vertellen.
Oké.
En toen had hij nog zoiets van, nee, dat kun je niet maken, moet je niet doen, er komen problemen van. En ik zei, nee, dat kan ik vertellen. Dus dat heb ik gedaan. En bij thuiskomst zei mijn echtgenoot van, ik wil hem graag leren kennen.
Oké. Dus ik weet niet of mijn vriend ook zou reageren.
Ja.
Maar ja, bijzonder.
Zo liep het wel.
Ja, en toen
is hij een weekje geweest.
En dat vond hij ook goed. Maar vond hij dat niet spannend?
De Turkse vriend vond het zeer spannend.
Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja, want
er gebeuren daar natuurlijk soms wel dingen waarvan mannen dan denken van ja, maar dan word ik straks ineens koud gemaakt.
Bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja.
Maar ik wist gewoon zeker dat als die twee elkaar zouden leren kennen, ze waren ook uiterste. Hè? De Turkse man was een alfaman. Mm-hmm. En mijn echtgenoot is echt een pure romanticus. Dus mijn toenmalig echtgenoot. Maar hij is super vrijgevend ook.
En had hij zelf ook andere relaties, Jan Exman?
Op dat moment niet. Nee. Ik denk ook geen behoefte aan. Dat is pas later gekomen. Mm-hmm.
Want dus dat was eigenlijk voor het eerst gebeurd. Jullie hadden afspraken. Hij kwam binnen. Er moeten ook afspraken gemaakt worden dan.
Ja, maar
toch,
daar ben ik heel goed in, omdat ik een manifestor ben. Ik kan heel goed begrenzen.
Oké. Okay.
Dus ik had.
Wat waren dan de afspraken bijvoorbeeld?
Nou ja, dat waren gewoon afspraken die eigenlijk zonder woorden. Want ik voelde heel duidelijk aan met mijn voelsprieten wie mij het meeste nodig had. En wie er misschien iets zich onzekerder voelde. En dan had ik gewoon 2 kleuren badjassen. En ik trok er dan 1 aan. Zoals ik dacht van nou, die heeft meer behoefte aan mij. We hadden een grote woning. We sliepen ook, beneden was ook een slaapkamer.
Oh, dus hij bleef ook gewoon bij jullie slapen?
Sphinxes was hij bij ons in huis. Dus we hadden een soort, het was echt een soort een dynamiek die. En hij was een projector, dat zeg je misschien niks. Maar hij was dus een ander energietype. En dat vulde elkaar zo mooi aan. Ook met de kinderen die gewoon in huizen woonden. Ging hij spoor zoeken, terwijl papa hele andere dingen gaf. Dat was meer de clownpapa die ze hadden. Maar hij ging met ze op speurtocht.
Maar had jij dan met de Turkse man vooral een seksuele relatie?
Nee, het is een liefdesrelatie. Okay. Maar je hebt gewoon een primaire partner in polyamorie en een secundaire partner. En met die secundaire partner hoef jij geen kinderen of verantwoordelijkheden te delen die je met je primaire partner wel deelt. Mm-hmm. Dus dan is het echt een aanvulling op je relatie, terwijl maar, je eigen huidige relatie, je primaire relatie daar ook kan verbeteren.
Maar is dan die primaire relatie dan eigenlijk niet goed genoeg?
Nou, het is duidelijk dat niet 1 persoon jou alles kan bieden. Mm-hmm. Dus je mist altijd iets als je maar met 1 persoon samenleeft. En doordat ik die tweede man erbij kreeg, merkte ik dus van aan mezelf van, oh, ik heb echt wel een... Want ik leidde in ons huwelijk. En ik vond het met hem heel fijn om ook eens geleid te worden. Dus daar kon ik in ontspannen en achterover zitten en denken van, oh, dit is ook wel heel fijn als iemand dat in jou naar boven haalt.
Ja. Maar je zegt van, ja, je kan niet alles in één partner vinden. Nou, dat geloof ik, hè. Want, maar moet je dat dan willen?
Nou ja, ik vind het eigenlijk wel een beetje zonde dat je alles uit... Want je vraagt veel van één partner. Hè? En als hij aan sommige dingen niet voldoet, dan ga je daar misschien over klagen. Of je gaat met je vriendinnen bespreken van, ja, hij is niet romantisch, weet je wel. Maar ja, goed, hij kan wel koken. En in mijn beleving is het eigenlijk onmogelijk om dat uit één man te halen. Maar je hebt wel die behoeftes. Dus moet je dan je behoeftes wegstoppen in een doosje? Of mag je ze ook bij een andere man ontdekken? En als dat kan, zonder dat daar... Kijk, je moet wel evenwichtig in het leven staan. Je moet geen last hebben van jaloezie. En als je wel last hebt van jaloezie, dan praat je daarover. Maar het gaat er hier eigenlijk om dat je emotioneel stabiel bent. En als je dat niet bent, moet je er niet aan beginnen aan
polyamorie. Nee, want dan... je vraagt eigenlijk aan drie mensen om emotioneel stabiel te zijn. Dat is echt best heel ingewikkeld.
Ja, dat vergt heel veel. Ook psychisch moet je gewoon wel inzichtelijk kunnen zien van oké, wat vraagt het? En je moet het tempo van de langzaamste aannemen.
Ja, ja.
Dus degene die het langzaamste groeit,
ja, daar moet je
aan aanpassen.
En want jullie hebben kinderen.
Ja.
En wat vonden jouw kinderen ervan? Wat vond jouw omgeving daarvan dat er een Turkse man bij jullie in huis woonde zo af en toe?
Ja, kijk, voor ons was het gewoon heel normaal. Want ook die dynamiek in huis. Hij kookte Turkse voedsel bijvoorbeeld en Turkse gebruiken. En wat mijn eigen echtgenoot zeg maar niet zag, dat zag hij wel. Weet je wel, dan riep hij van, wat heeft mama weer heerlijk gekookt, weet je wel. Dus het is een hele andere cultuur en dan wordt ook de hele dynamiek in huis... Maar ik vond het een verrijking.
Ja, maar jouw kinderen dachten niet van, dat is raar?
Nee, helemaal niet.
En jouw ouders?
Ja, omdat we daar zelf... Mijn ouders hebben daar, vooral mijn vader heeft daar wel heel veel moeite mee gehad. Die heeft ook echt 2 jaar de deur op slot gehouden. Maar ik dacht gewoon van, ja, weet je, het gaat om liefde. Wat kun je erop tegen hebben als er nog meer liefde is? Om te verdelen met elkaar.
Ja.
Dus die heb ik gewoon de tijd gegeven.
Ja, het is grappig, want ik vind het zo fascinerend, de polyamoreuze relaties. Want ik zou het gewoon echt nooit kunnen. Ik zie alleen maar beren op de weg en gedoe van ja, hoe moet je dingen met elkaar afspreken? En je bent zo druk ook met heel veel partners.
Ja, ik had ook geen baan, hè, inderdaad.
Nee, je hebt het wel druk mee.
Ik had er wel een deeltijd, en hoe zeg je dat?
Een fulltime baan.
Fulltime baan. Maar ik kon het ook heel goed.
Maar maakt het dan zo aantrekkelijk? Zo'n relatie.
Nou, dat het mag. Dat een andere man dingen uit jou naar boven haalt die je dus niet hoeft te verstoppen voor jezelf.
Ja, ja. Dus dat maakt het fijn voor jou. Maar het kan ook misgaan, toch?
Jazeker. Het is ook misgegaan. Toen bleek dat mijn echtgenote verliefd werd op een onstabiel jonge vrouw. Die eigenlijk nog een klein meisje bleek. Waarvan ik wel zag van oké, weet je, van een afstandje van hij ging ook een beetje lopen redden.
Oh ja, en dus dan, zij vond het eigenlijk niet zo leuk allemaal.
Nee, zij was erop uit om een primaire partner van hem te maken. Ja. En dat heb ik hem natuurlijk wel geprobeerd duidelijk te maken. Maar hij had gewoon een roze bril opgezet. Ja. Maar ik zag zo langzamerhand wel het schip een beetje op de klippen lopen. Dus ik ben er... Want ik wist, hij kon het niet. En zij kon het niet. Dus ik was de enige die daartoe...
Maar dacht jij toen niet van, wacht even, waar ben ik aan begonnen? Even de rem erop en alles weer terug naar de oude situatie. Want dit gaat mis.
Nee, dat loopt gewoon zoals het lopen moet.
Ah ja.
Ja, dat kun je niet meer ombuigen. Dat loopt gewoon zoals het lopen moet. Dus ja hij is naar haar toe meer gaan buigen. Maar ik werd eigenlijk een beetje een soort secundaire partner. Ik zat aan de bel getrokken natuurlijk. Zag het gebeuren. Maar ik dacht ook tegelijkertijd van... Ja, je kunt het niet afdwingen, hè, als iemand verliefd wordt en
nee, zeker niet. Maar goed, die deur heb jij natuurlijk ook opengezet. In principe.
Het is ook een stukje vorm van... Ik gunde hem ook die ontdekkingsreis. Want die heb ik zelf ook mogen meemaken. Maar ik zag het wel. Dat er ineens 2 onevenwichtige mensen met elkaar... De een het slachtoffer en de ander de redder. En toen dacht ik van, nou, dan kan ik alleen mezelf maar redden. En doordat ik dat dus wel kon, dat begrenzen... Ben ik er voor mezelf gewoon... Heb ik die beslissing genomen van... Nou, dan is het tijd dat ik de andere kant op ga. En ik had ook gezegd van, als hier een zwangerschap uit voortkomt, dan ben ik weg. Want dan vind ik gewoon dat jij verantwoordelijkheid moet nemen. Zij had duidelijk een kinderwens.
Ja.
En het is natuurlijk gewoon gebeurd. Zonder dat er iets over gezegd werd, naar elkaar of uitgesproken werd. Maar hij dorst het niet aan mij te vertellen. Pas toen ze 5 maanden zwanger was, kreeg ik het te horen. Dus. Ja. En dat was voor mij wel...
Dat moet wel pijn hebben gedaan.
Ja, maar het hielp me ook om de knoop door te hakken. Mm-hmm. Dus dacht ik, oké, dan is het dus nu... Nou ja, en kennelijk zat ik dus in die laatste... Rond de 50 maak je dus een andere...
Swing in je leven.
Derde ronde. Dus daar ben ik al begonnen.
Nou, daar gaan we het zo verder met jou over hebben. Want die derde ronde is echt enig. Ja. want ik ben ontzettend benieuwd hoe het gaat met jouw dateleven. Maar misschien luister je nu mee als luisteraar en denkt... ik heb wel een hele prangende vraag ook aan Sylvie. Of gewoon over je eigen liefdesleven of over het seksleven of whatever. Allemaal goed. Hou je gewoon niet in en mail mij naar debbie@ad.nl of sturen een DM op Twitter of X of hoe het ook heet. Of Instagram, dat kan natuurlijk ook.
De luisteraarsvraag.
Hoi Sylvie, als ik aan mensen met een open relatie of een polyamoreuze relatie denk, dan denk ik aan mensen die de hele dag seks hebben. Ben jij verslaafd aan seks?
Nee, ik ben ook geen nymphomane. Nee, tegendeel is waar. Ik heb heel veel tijd nodig om mezelf open te stellen.
Oké.
Dus ook nu in het datingleven, om even een sprongetje te maken, kost het mij een paar dagen. Dus ik doe ook niet aan one-night stands. Dus het is meer een vorm van, je kunt me eigenlijk vergelijken met een moderne geisha. Die eerst het leuk vindt om de man helemaal te verwennen en dan pas aan mezelf toekomt. Dus
ja.
Ik ben absoluut niet, maar het is wel zo dat ik naar verbinding zoek natuurlijk. En intimiteit. En dan heb je of de spirituele verbinding, de emotionele verbinding of de intellectuele verbinding. Dat kan ook heel goed.
Ja, ja.
En dat is iets waardoor ik dus aanga.
Ja.
En dan gaat ook de passie werken.
Maar even praktisch, hè? Want je staat aan, zei je me in Capitale. Hoeveel mannen deed je op het moment?
Op het moment zijn het er maar 2, maar het waren er 4. Maar soms vloeit er een af en dan komt er weer een ander bij. Ik onderzoek gewoon iedereen die reageert op de datingprofielen.
Oh ja, want je even teruggegaan, je bent naar Frankrijk gegaan, je hebt alles achter je gelaten. Je dacht, en nu is mijn tijd. Ik ga me inschrijven op een dating.
Ja.
Site. Had je dat eens eerder gedaan?
Nee, dit is voor het eerst dat ik ben gaan daten. Ik ben altijd jong getrouwd de eerste keer, tweede relatie. Eigenlijk te vroeg, maar ben ik wel gewoon heel loyaal geweest. Maar de eerste jaren in Frankrijk was COVID-tijd. Dus het kwam voor mij heel goed uit om alles goed te verwerken.
Ja.
En pas vorig jaar dan inderdaad ingeschreven op een dating site.
En hoe was dat?
Even schrikken, want je wordt natuurlijk enorm belaagd in eerste instantie. En dan ga je een beetje een soort zuivering methode uitoefenen.
Selectief.
Ik ben eigenlijk heel selectief geworden. En nu kijk ik voornamelijk naar opleidingsniveau. En natuurlijk of dat ze roken of niet. Want roken is not done. Het is gewoon duidelijk.
Dus je kijkt gewoon heel goed van wie... Maar krijg je veel reacties?
Ja, wat zeker nu ik terug ben in Nederland. Ik dacht eerst van, er is iets vreemds aan de hand. Want ik was in Parijs bij een van mijn lovers. Ik zeg, moet je nou eens kijken, ontzettend, alsof die ontploft. Hij zegt, ja, je bent in Parijs, hallo.
Je
komt uit een deel van Frankrijk wat vrij dun bevolkt is.
Ja.
En in Nederland gebeurde hetzelfde. Toen wist ik van, oké, dus jouw locatie is kennelijk heel belangrijk.
Ja, ja, in Parijs zijn natuurlijk heel veel bronstige jonge mannen. Want jij valt vooral op jonge mannen.
Ja, jongere mannen.
Oh, ja.
Laten we zeggen tussen de 40 en de... 46.
Nou, dat vind ik heel jong.
Ja.
Zeg ik als 40. jij stuurde mij in een mail ook een foto van jezelf in mooie, prachtige lingerie.
Oh ja, die heb ik naar je toe gestuurd.
Ja, nee, is heel mooi. Dat is echt prachtig. Maar zet je dat dan ook op je profiel?
Nou, niet op mijn datingprofiel. Nee, nee, nee. Dat zijn gewoon hele kuise foto's juist. Omdat ik niet het verkeerde slagman aan wil.
Nee, je wil niet het verkeerde over...
Nee.
Want wat leg je ze dan uit? Want ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel, zeker op dating apps, natuurlijk heel veel mannen die voor een one-night stand gaan. En die willen...
Nou, dat staat ook in mijn profiel, dat ik daar niet voor ga. Hè?
Nee.
Dat ik meer tijd nodig heb. Dus dat ik quality time zoek. Dus van de zomer is er 1 uit Parijs gekomen. Die is bijvoorbeeld 4 dagen gebleven. En ja, dan gaan ze met een gevoel weg van alsof ze een warm bad hebben gelegen, weet je wel. Dus dat is heel fijn. En zeker als je daarna weer afspreekt, je ontmoet, dan is er iets meer vertrouwdheid. Ja.
Dan heb je iets meer met elkaar al.
Dan heb je al iets meer met elkaar en dat kan zich alleen nog maar uitbreiden. Maar ze weten wel dat ze niet de enige zijn waar ik mee deed. Daar ben ik heel open in.
Oké, dus ze weten van elkaar van
ja, ze weten niet wie is, maar ze weten wel dat er meerdere mannen zijn.
Zijn ze wel eens jaloers?
Ja, ik merk dat die een in Parijs, die had... maar ik zei ook meteen van, ja, dat is niet van mij, dat is van jou. Mm-hmm. Dus dan moet je zelf mee aan de slag. En daar was hij ook heel volwassen in. Hij zegt van, ja, want dat betekent gewoon dat er iets zit waarmee hij zelf mee aan de bak moet. Dat is, ja, jaloezie zegt iets over jezelf. Mm-hmm.
Maar goed, ja, dat kan natuurlijk gewoon heel goed gebeuren. Of dat iemand verliefd op jou wordt.
Ja, dat kan. Maar dat is tot nog toe nog niet voorgekomen.
En word jij wel eens verliefd op iemand?
Nou, ik heb natuurlijk toen ik vorig jaar begon met dat daten, gemerkt dat ik best wel snel mezelf weer wilde weggeven helemaal.
Oh ja.
Zo van, en nu het wat verder gevorderd is, merk ik dat ik daar zelf mezelf beter in heb leren kennen. Door dat juist niet meer te doen, heel bewust niet te doen. Het is natuurlijk een stukje zelfbescherming. Maar daarmee kan ik ook heel goed, het is een moeilijk woord, compartimentaliseren, ik weet het niet.
Dat is een heel moeilijk woord, ja.
Ja, maar in ieder geval...
Goed indelen wat je...
indelen van, oké, dit is voor deze man en dat is voor die man. En ik sluit het niet uit dat ik helemaal verliefd weer. Dat kun je ook niet uitsluiten.
Maar hoe hou jij dit bij, Sylvie? Ik bedoel, heb jij een agenda hiervoor? Of een opschrijfboekje? Want jemig, jezus, je bent er wel druk mee, toch?
Ja, maar het zit in mijn kopje en ik ben daar goed in. Ik ben ook goed in organiseren.
Oké.
De stelling.
Een polyamoreuze relatie is gedoemd te mislukken.
Nou ja, ik ben vorige week nog op een polyavond geweest in Eindhoven. En daar werd mij ook het hemd van het lijf gevraagd van hoe heb je dat allemaal gedaan? En dat is natuurlijk toch een beetje juggelen. Maar zolang je het met evenwichtig, emotioneel ontwikkelde, stabiele mensen doet, kan het succesvol zijn. Dat heb ik ook om me heen gezien. Mm-hmm. Zodra er één factor zeg maar wegvalt, of er komt iemand bij die dat verstoort, dan loopt het vaak fout.
Maar dan speel je toch ook wel een beetje hoog spel, als ik het zo mag
Zou je
bestempen.
Kunnen zeggen. Ja. Het is een risico, maar elke relatie die je aangaat is een risico.
Natuurlijk, dat is wel waar. Maar als je iemand dus een relatie aangaat met één persoon is al ingewikkeld zat, vind ik. Als je er nog iemand bij zou hebben, nog iemand bij je, de kans dat het dan misgaat is natuurlijk best wel groot.
Ja, je hebt een grote gunfactor nodig. Mm-hmm. Je moet elkaar dat geluk gunnen. Als een andere vrouw iets bij jouw vriend zeg maar losmaakt, wat hij niet met jou heeft, dan zou ik zeggen, dat hoeft geen bedreiging te zijn. Want het zijn twee totaal verschillende relaties. Mm-hmm. Dus waarom zou je je bedreigd voelen?
Maar hoe kan het dan dat als jij mij dit nu vertelt, ik jaloezie voel bij het beeld? Hoe kan dit? En waarom heb jij dat niet?
Ja, dat is denk ik toch een stukje zelfliefde wat meer ontwikkeld is misschien. Mm-hmm. Ik voel me totaal niet bedreigd door een andere mooie vrouw. En ik zal ook de eerste zijn die een mooie vrouw een compliment maakt.
Maar dat heb ik ook hoor. En dat vind ik ook niet erg. Maar zodra je zegt, nee, maar als mijn vriend of mijn partner met iemand anders ook een liefdesrelatie zou hebben, dan voel ik wel jaloezie. En ik denk dat heel veel mensen dat voelen.
Jaloezie is ook gezond.
Oké, dus een beetje mag wel.
Ja, zeker. Maar je kan er altijd over praten. Mm-hmm. Joh, ik voel een beetje jaloezie. Het is van mij, het is niet van jou. Maar ik kan het wel bij jou neerleggen.
Dus dat voel jij ook wel? Voel je dat helemaal niet?
Ik heb het tot nog toe nooit zo gevoeld. Maar dat kan weer met mijn karakter te maken mm-hmm. hebben. Ik vergelijk mezelf ook nooit met andere vrouwen. Dus degene die daar wel last van had, was de jongere vriendin van mijn ex-echtgenoot. Die zag mij een keer in mijn lingerie, want ik was gewoon heel vrij, body lotion en zo. En die vluchtte huilend naar buiten toe. En toen dacht ik van, wat gebeurt hier? Dus zij werd daar heel onzeker van. Mm-hmm. Maar het was natuurlijk niet van mij. Het was van haar. Mm-hmm. Dus ja, ik denk dat het altijd iets over jezelf te vertellen heeft. En waar je zelf in kan groeien.
Heb je dat altijd gehad? Of is dat wel een proces geweest? Of heb je van kind af aan dit al gevoeld?
Ja, intuïtief denk ik. Ja. Dus ik voel me gewoon ook heel zeker van mezelf. En daar komt ook een beetje die bedreiging bij kijken.
Wat heerlijk.
Ja, niet voor de andere vrouwen.
Wat heerlijk dat je zo sterk in je schoenen staat.
Ja, ik weet niet wat het is. Het is ook een soort uitstraling, denk ik. Dus, maar ja, voor de ene vrouw die daar zichzelf niet zo prettig bij voelt, die zal die bedreiging voelen. En dan denk ik alleen maar van ja, het is niet van mij, het is van jou.
En toch denk ik, je staat heel sterk in je schoenen, maar je hebt heel veel liefdes, dus heel veel aandacht. Dat voelt ook een beetje alsof je ook een leegte opvult. Is dat zo? Is dat zo?
Dat zou ook zo kunnen zijn. Want ieder heeft zijn kleine meisje in zich. Ieder heeft zijn kindpijn. En ik ben een van 10 kinderen. Dus je kunt je voorstellen dat wij aandacht tekort zijn gekomen. En in bepaalde opzichten ook niet gezien zijn. Dus dat is mijn kindpijn waarschijnlijk. En ook het behoefte waarschijnlijk om gezien te worden. Mm-hmm. Wat nog doorspeelt. Maar ik ben me er heel goed van bewust. En het leuke daarvan is dat ik, nu ik met jongere mannen date, krijg ik natuurlijk die extra bevestiging. En ook die ego authority zit in mijn profiel. Dus het klopt allemaal.
Ja, dus want ze geven natuurlijk een heel prettig gevoel. Allemaal jonge mannen die jou willen.
Ja, maar ik ben wel heel selectief. Dus we moeten wel, en dat heeft ook een beetje met tegengas te maken. Als ik een te lieve man heb, ja, die, hoe zeg je dat? I'll eat them for breakfast, weet je. Dus ze moeten er wel, ik moet tegen iemand op kunnen kijken. Dus ik val hoofdzakelijk op alfa mannen.
Oh ja.
Niet de alfa mannen, want die vind ik te veel narcistische trekjes hebben.
Maar wel sterke persoonlijkheden.
Juist, ja. Ja,
ik vind... Dus eigenlijk de type Turkse vriend, niet de Franse ex-man.
Ja, die was super romantisch en schreef elke dag een liefdesbrief, weet je wel. Dus, maar dat heeft mij ook ontzettend veel goed gedaan. Maar ik merk nu, sinds ik aan dat daten ben, dat ik toch in die categorie alfa mannen...
En wat vinden jouw kinderen van hoe jij nu je leven invult met al deze dates? Weten ze alles?
Nou, niet alles. Ik vertel ook niet alles. Want er zijn gewoon dingen die willen jouw kinderen niet horen van hun moeder. Dus ze weten wel dat ik aan het daten ben. Dus ik houd vrij globaal.
Ja.
Ik hang niet alles aan de...
Dus ze mogen deze podcast niet luisteren?
Wat mij betreft wel. Ik ben gewoon open en eerlijk. En ik ben mezelf. Maar wat zij er zelf mee willen of van vinden, dat is niet van mij.
Nee.
Dus daar trek ik me dan ook niets van aan.
Maar je kan je ze wel helpen meenemen in jouw gedachtegang? Van nou, dit doe ik om deze en deze reden. En snappen ze dat dan, denk je? Mochten ze er problemen mee hebben?
Ja, nogmaals. De problemen die ze hebben of ermee zouden kunnen hebben, zijn niet van mij. Dus... Als ze er problemen hebben, ik ben er altijd om erover te praten. Mm. Ze vragen hebben, dan zal ik ze beantwoorden. Als ze zich gekwetst voelen, zal ik dat erkennen. Maar ik ga mezelf...
Jouw levensstijl niet aanpassen.
Nee, want dan zou ik mijn eigen authentieke zelf gaan verloochenen.
Dat is ook zo, ja. En tot slot, hoe zie jij de toekomst? Want zie jij jezelf dan wel met iemand oud worden? Want, of denk je dat je dit leven tot je 80ste kan...
Nou weet je, persoonlijk denk ik dat iedere relatie, hè, want je leert iemand kennen, je wordt verliefd en nou ja, dan is er een bepaald patroon wat zich ontwikkelt. Misschien ben je voor iedere relatie maar 10 of 15 jaar geschikt en dan groei je of de verkeerde kant uit, je laat elkaar los, je gaat scheiden. En als er zo'n 10, 15 jaar tussen zit, dan heb je dus eigenlijk iedere keer een nieuwe partner nodig om door te kunnen groeien. En in die zin ben ik nu heel erg met mezelf, op mezelf gericht. Hè. Ik heb mijn taak volbracht, 2 keer een gezin grootgebracht. Het is nu tijd voor mezelf. En ik zeg niet nooit nooit, want 3 jaar geleden zei ik van nooit meer een vent. Weet je, nou je ziet het.
Is het weer gelukt.
Dus het zijn er nu meerdere.
Ja, wat eerlijk. Nee, van nooit meer naar meerdere.
Maar dat is allemaal een proces geweest natuurlijk. Mm-hmm. Dus ik kan ook niet uitsluiten dat ik weer helemaal verliefd word op 1 persoon. En daar loyaal induik als een monogame relatie. Maar vooralsnog, zoals ik er nu in sta, denk ik zolang als ik dit kan doen. Ja, waarom zou ik dat... in gaan leveren?
Nee, dat zou kunnen.
Ik heb mijn vrijheid. Ik heb mijn minnaars. Ik reis heel graag. Dus niemand die daar iets van mag vinden, behalve ikzelf.
Ja, dus je hebt het ideale leven.
Ja.
Je zit in je laatste...
In mijn profiel zitten 3 cyclussen, zeg maar. En ik zit duidelijk in die laatste cyclus. Dus dat klopt.
En dat is de feestcyclus.
Wat zeg je?
Dat is de feestcyclus.
Ja, een beetje wel. Maar ja, ze zeggen ook altijd dat je zelf de slingers op moet hangen.
Ja, dat is
dus,
waar.
Dat stukje manifestorschap wat ik jou vertelde, dat komt dus echt van dat human design profiel. Ik raad het je ten zeerste aan om dat uit te zoeken voor jezelf.
Dat gaan we even in de show notes erbij zetten. Anders moeten we het gaan uitleggen en dan wordt het een te lange podcast.
Nee, nou ja, als mensen dat nou iets meer over zouden willen weten, mijn zwager is daar helemaal in onderlegd. En die geeft ook van die human design charts maakt hij. En die bijvoorbeeld ook voor gezinnen, om de dynamiek in het gezin te begrijpen. Dus er valt zoveel te vinden op het internet. Dus je kan het ook allemaal opzoeken.
Nou, we gaan het in de show notes zetten. Over de slingers ophangen, daar hoef ik jou niks over uit te leggen. Dat kan jij supergoed.
Nee. Ja, ja.
En ik wens je het alle best toe de komende...
Dank je.
In deze cyclus, ja. Deze komende jaren. En heel veel dank voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Ja. Dank je wel.
Merci.
Leuk dat je luisterde naar Over de Liefde. Heb jij nou een prangende vraag over de liefde, seks of relaties? Laat het mij dan weten. Stuur een DM op mijn Instagram of mail naar debbie@ad.nl. Oh, en vergeet niet om je te abonneren op deze podcast.